Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Beleggerspanel.
Hoge inflatie en cryptomunten, anders dan sommigen verwacht hadden, is dat ronduit een dramatisch huwelijk. En Elon Musk zet de overname van Twitter op pauze vanwege de vele nepaccounts op het platform. Maar is dat wel zijn echte belang? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit dan Marco Groot, partner bij Consultant Aid deze week en bekend van de website marcogroot.com. En Karel Merks, specialist bij beleggersbelangen. Fijn dat jullie er zijn. Matties uit de sportschool heb ik net vernomen.
Inderdaad.
Fantastisch om dat alvast mee te nemen aan het begin van dit panel. Maar het panel is pas echt begonnen. Als ik jullie heb gevraagd naar jullie laatste transactie, Karel. Welke transactie is dat?
Aandelen Disney gekocht. De reden, het is een van de slechtst presterende aandelen van de Dow Jones. Vorig jaar nog een all-time high, 204. Afgelopen week onder de 100 gezakt, dus meer dan 50% gedaald. En niet waarschijnlijk met wat er met Disney aan de hand is. Maar omdat ze Disney Plus hebben en ze heel erg de beleggers geschrokken zijn dat de abonnementen van Netflix dalen. Alleen deze beleggers die dan Disney dumpen vergeten even dat 50% van de omzet uit parken komt. En die parken is booming. En het laatste wil ik nog even vertellen dat die 100 komt overeen in 2015. Toen was de koers van Disney ook 100. Omzet hoger, winst hoger, investeringen veel hoger.
Hebben dus al die mensen dat dan niet voldoende in de gaten?
Beleggen is emotie, ja.
Nou, volgens mij wilde je het toch al gaan hebben over die laatste transactie van Marco dan. Want beleggen is emotie. Ja, dan kom ik toch weer terecht, Marco, bij jouw website. Met de laatste column van jouw hand. Ik ben boos! Ja. Uitroepteken. En dat gaat ook over jouw laatste transactie, over het gebrek daaraan. Ik citeer even. Rationeel weet ik al weken wat ik moet doen. Verkopen, niet verkopen. Dat is mijn fuck you naar iedereen waar ik boos op ben. Op wie ben je boos?
Ja, eigenlijk is het zo dat ik vooral teleurgesteld ben in heel veel mensen en heel veel instituten. Eén daarvan gaan we het zo over hebben, de cryptowereld. Maar je zegt, beleg is emotie. Ik mag van mezelf niet handelen naar emotie. Want als ik emotioneel ga handelen, dat betekent dat ik de ratio uit het oog verlies. En wat mij frustreert is dat oorlog iets heel onmenselijk en onlogisch. En dat vind ik vervelend, dat tast mijn vertrouwen aan. En vertrouwen is een van mijn grootste waardes. Hè? Dus als menselijke waarde. En ik wil niet dat ik toegeef aan dat soort emoties. Dus ik heb besloten om niets te doen en vast te houden aan mijn waarde.
Ja, maar wacht even, je zegt rationeel weet ik al wat ik moet doen. Dat is dan toch juist het moment dat je de emotie uitschakelt. Dus rationeel zou het beter zijn om te verkopen. En dus ook dat doe je niet.
Nee, dus ik doe precies wat ik mezelf verbied om te doen. En dat is waarom ik tikkie boos ben op mezelf. Ik heb bijvoorbeeld in 2001 bij 9/11 belde een hedge fund mij op. Ik was toen broker bij Crédit Agricole. En die wilde heel veel aandelen KLM verkopen. En rationeel was dat heel logisch, maar ik vond dat zo naar dat ik de order geweigerd heb. Soms moet ethiek belangrijker zijn dan.
Want hoeveel mag het je kosten? Je schrijft zelf ook op in die column. Ja, ik weet dat dit mijn geld kost. Ik zou eigenlijk iets anders moeten doen. Ja, wie bewijs je hier nou eigenlijk een dienst mee?
Mezelf in ieder geval niet, maar mijn ethiek wel. Of mijn portemonnee niet, maar mijn ethiek wel. En ik heb mijn ethiek hoger in het vaandel staan dan mijn portemonnee.
Karel, toch een reactie?
Ja, mijn vorige transactie toen ik bij jou in de uitzending was, heb ik aandelen Chevron gekocht. Nou ja, dit is natuurlijk alles behalve met ethiek te maken, omdat we van fossiele brandstoffen af moeten. Dus ik vind het ook belangrijk, maar ik denk misschien heel soms aan mijn portemonnee.
Ja, het grootste deel van
de
aandelen die
redig naast elkaar staan in de sportschool, maar hier scheiden zich toch de inzichten.
Maar ik ben heel bescheiden, hè, daar, want Karel is twee keer zo sterk als ik ben. Dus,
Maar ik heb toch even verder gelezen, want jouw woede komt wel ergens vandaan. Hè. Je constateert dat allerlei zaken eigenlijk niet kloppen.
Ja.
Verderop schrijf je ook nog dat de elite halve waarheden vertelt. Ja, wie zijn dat dan? Is dat de Fed, de ECB, de NAVO? Hè?
Want wat mij vooral stoort in deze, en we kunnen hier heel veel gesprekstijd aan wijden. Als je het laatste rapport leest van de FAO, dan blijkt dat er 69 landen in de wereld, misschien nog wel een paar meer, echt heel erg moeilijk hebben. Dus neem een land als Egypte, 100 miljoen inwoners, een enorme schuld. Die moeten 40-50% van hun BNP besteden aan het aflossen van hun schulden. Dus wat doet Amerika? Amerika verhoogt de rente. Hè, en die gaan waarschijnlijk binnenkort die importheffing uit China opheffen. Daardoor los je het inflatieprobleem op in Amerika. Hè, want je importeert minder inflatie, ook omdat de dollar sterker wordt. Maar tegelijkertijd duw je al die andere landen die en een voedseltekort en een energietekort hebben. En vooral een schuld in dollar, die druk je heel veel verder in de problemen. En die landen die hebben allemaal tussen de 15 en de 25% van hun nationale schuld, van hun GDP moet aan schulden uitgegeven worden.
Wat kun je anders doen? Want tegelijkertijd is een centrale bank er ook voor om te kijken naar inflatiedoelstellingen, naar de arbeidsmarkt. Heeft er ook een Amerikaans belang te dienen? Er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat heeft nog heel lang geduurd ook. Misschien zelfs wel met als overweging dat de effecten ook voelbaar zijn in die kwetsbare landen.
Ja, ik dacht dat we in deze wereld van globalisering tot 2018, 2019 heel erg aan het integreren waren. Dat we allemaal geen wapens meer nodig hadden en geen ingewikkelde handelsverdragen. En ik denk dat mijn woede is vooral de frustratie over het feit dat het allemaal teniet gedaan wordt nu. Dat iedereen weer vooral aan zichzelf denkt en niet aan zijn buurman.
We gaan misschien wel als illustratie van dit alles naar de cryptomarkt. Daar gebeuren opvallende zaken, om het maar eufemistisch uit te drukken. Vorige week decimeerde de stablecoin Terra, wankelde ook de stablecoin Tether, niet voor het eerst overigens. En intussen heeft ook de bitcoin in een half jaar tijd bijna de helft van zijn waarde verloren. Ik denk dat we dit gespreksonderwerp moeten beginnen met het duiden van de term stablecoin. Karel, aan jou de eer.
Stablecoin, die probeert een munt te volgen, meestal de dollar. En de reden is, of die munten bestaan, omdat als je in de crypto-wereld zit, dan wil je af en toe gewoon niet uit die wereld, dan wil je erin blijven. Dus dan koop je een stablecoin en dan wist je niet om voor echte dollars.
Maar dat zou dan eigenlijk betekenen dat er voor elke stablecoin ook een dollar in kas zit.
Klopt.
Die zaken worden toch al heel lang betwist. Er wordt toch ook al jarenlang gezocht naar die miljarden dollars van Tether bijvoorbeeld.
Klopt, en ik snap het ook niet. Want op het moment dat jij 80 miljard hebt als onderliggende waarde, dan moet je kunnen aangeven, waar is die 80 miljard? Weet je, en de enige juiste manier zijn kortlopende Amerikaanse staatsobligaties, wat een equivalent is van cash. Maar het blijkt dat er soms andere cryptomunten van worden gekocht, of bedrijfsobligaties, of Chinese obligaties. En ik denk dan van, waarom mag je niet vertellen waar die 80 miljard is?
En voor wie hier aan tafel? Is dit nu een complete verrassing, Marco?
Ja, er is geen accountantsrapport beschikbaar, hè, van Justy. Dus daar zitten we nog steeds op te wachten. Er zijn een beperkt aantal mensen die dit voorspeld hebben. Ik nam een stablecoin voor wat het is. En ik heb nooit in de projecten gekeken. Maar er zijn geloof ik 18.000 van dit soort munten. Hè. Niet alleen stablecoins, maar allerlei andere cryptomunten. Dus het is best een klusje om overal in te duiken. Maar eigenlijk, als je dit bekijkt, dan is dit een gevolg van een gebrek aan regulering. En wanneer hebben we dit eerder meegemaakt? Toen Bear Stearns en Lehman Brothers hun hand overspeelden met money market funds. Toen Dick Scheringa Bank iets meer uit had staan, dat ze in de bank hadden zitten, iSafe, et cetera.
Het is eigenlijk best wel te vergelijken met de traditionele financiële wereld.
Absoluut. Absoluut. En dit zijn de mensen die juist vertellen dat zij een nieuwe financiële wereld zijn, die geregeerd wordt door de ethiek van het volk of van de bezitters. Nou, die is volgens mij licht beschadigd na deze hele affaire.
Wat denk jij dat ervoor heeft gezorgd dat het nu toch in een recordtijd zo ingestort is?
De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve. Want op het moment dat zij gingen verkrappen, dan zag je alle speculatieve assets naar beneden gaan. Maakt niet uit of het de Nasdaq 100 is, meme-aandelen, cannabis, aandelen, private equity, biotech. Alles gaat naar beneden wat speculatief is. En crypto, daarmee ook. En op dit moment is het een hefboom op de financiële markten. Want je ziet nu de aandelenmarkt die weer wat herstellen afgelopen dagen. Dus ook al die cryptomunten vliegen weer omhoog. Dus ideaal voor iedereen die met een hefboom wil inspelen op het huidige financiële bestel.
Al die cryptomunten, want het zijn er nu 18.000. Hè, er zitten ook heel veel shitcoins tussen, ongetwijfeld. En er zijn mensen die zeggen, nou, als een toezichthouder echt wil optreden, dan is dit het moment. Zou het nou heel veel schelen als er van die 18.000, laat ik zeggen, nog 1.000 overblijven?
Nee, want bitcoin heeft al het grootste gedeelte procentueel. Dus het zou weinig helpen.
Ik denk dat er van die 18.000 over een paar jaar en nog maar een handjevol over zijn. En dat zijn echt de projecten die waarde hebben en iets doen in deze maatschappij. En de rest is allemaal copy-paste protocol onzin die een klein groepje mensen die net iets slimmer was dan de rest en voeden op de hebzucht van de menigte heel, heel snel rijk is.
De greater fool theorie. Je kan altijd nog wel je aandeel of coin kwijt aan een grotere gek.
Nou ben ik misschien toch niet slim genoeg. Klaas Knot bijvoorbeeld zei vorige week dat het crashen van de crypto's ook vertrouwen zou kunnen schaden in andere financiële markten. Ik dacht juist dat ze andersom. Die cryptomarkt die blijkt toch wat minder stevig in elkaar te zitten dan veel mensen aannamen. Dus krijg je misschien wat meer vertrouwen in wat er al was.
Ja, ik ben niet met je oneens. Dus ik denk dat de lading van mijn antwoord moet dekken. Ik ben heel erg, laten we zeggen, verbaasd dat dit soort stablecoins, dit soort protocollen mocht runnen. Ik heb gekeken naar hoe dit protocol in elkaar zit. En ja, eigenlijk is het bizar. Het is echt bizar dat dit heeft mogen bestaan. Maar ja, weet je, het is een niet gereguleerde omgeving. En als je al die crypto-predikanten, en ik heb er best wat geluisterd het afgelopen weekend, als je hier hoort praten, ik hoor niemand zeggen, dit klopt niet. Dit is binnen de crypto-wereld is dit echt een systeemissue. Net als in 2008 Lehman en Bear Stearns een systeemissue.
Maar Marco, heb jij ook een idee hoe lang dit nog door zal gaan? Want we zien nu afgelopen dagen aandelenmarkt omhoog, cryptomarkt omhoog, terwijl de correlatie is heel erg hoog met het financiële systeem. Dus iedereen denkt er nog precies hetzelfde over. Het is niet einde oefening.
Ja, dus terug naar wat ik net zei. Hè. Ik nodig je uit, of ik nodig jullie uit om een keer op YouTube, weet ik veel waar je al die crypto-predikanten kan vinden en hun te beluisteren. Zij zijn niet kritisch op het systeemissue wat hier onderliggend aan is. Helemaal niet. En dat verbaast mij. Zelfs een Bert Slachter, wat ik echt een mooie baas vind en waar ik iedere zaterdag als ik een uurtje ga hardlopen met veel plezier naar luister, hij was niet kritisch op dit systeem.
Ja, maar ja. Ik ben heel nieuwsgierig hoe lang het gaat duren. Want nu alles weer omhoog gaat, worden mensen weer blij. Dan komt er weer FOMO, worden er weer nieuwe munten gekocht en dan blijft het weer doorgaan. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe lang dit piramidespel zal doorgaan.
Want het is een piramidespel, ook in jouw woorden.
99% van de munten wel.
Ja, en het belangrijke om toe te het zijn de munten, hè, want de onderliggende techniek, machine learning in combinatie met blockchain,
is fantastisch.
Is fantastisch. Dus, maar dat wordt misbruikt door een groepje mensen.
We gaan naar een ander spel, het spel rond Twitter.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Te gast is het beleggerspanel bestaande uit Marco Groot en Karel Merks. Elon Musk en zijn pogingen om Twitter over te nemen, hoofdstuk zoveel. Vrijdag maakte hij bekend de deal voorlopig te pauzeren. Daarna beschuldigde Twitter Musk van het feit dat hij de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. En gisteren liet hij doorschemeren dat hij nog altijd geïnteresseerd is in een overname, maar dan wel tegen een andere, lees lagere prijs. En zelf zegt Musk, ja, die nep-accounts. Percentage van die nep-accounts, dat zit mij in de weg. Zou dat, laten we van het goede in de mens uitgaan, hè? Ethiek is belangrijk, Marco, de echte reden kunnen zijn?
Ik denk dat het enige wat echt heel belangrijk is wat je hier zegt, is een lagere prijs. En de rest, alles wat daaromheen gezegd wordt, is om die lagere prijs te accommoderen. Net zoals bij Accel mensen in de stress schieten omdat ze een hogere prijs willen van KKR en Tesla. Dus het is altijd talking your own wallet. En ik denk dat Musk dat ook doet op het ogenblik.
Het mag niemand verbazen. Ik bedoel, hij zei ook dat hij een paar jaar geleden $420 per aandeel Tesla van de beurs ging halen. En uiteindelijk bleek het toch ietsje anders te zijn. Dus het verbaast me niets. Het is wel weer opvallend. Want de aandelenkoers van Twitter is inmiddels alweer terug van 55 naar 35. Dus ja,
er zit een te groot gat tussen.
Er zit een heel groot gat tussen. Hij kan nu ook gewoon die aandelen op de beurs kopen en een lagere overnameprijs hebben. Dus het is, maar ik vraag me af of het juridisch allemaal mag wat hij doet. Nou, want officieel bot is een officieel bot natuurlijk.
Ja, hij heeft sowieso nog een juridische kwestie. Volgens mij over de bekendmaking van zijn belang in Twitter. Die 9% had hij eerder moeten melden. Maar jij vraagt je überhaupt af of je kunt zeggen, ja, ik was eerst bereid A te betalen, maar nu doe ik het alleen voor B.
Nou ja, als je een officieel bot uitbrengt, dan moet je dat ook doen. Maar ik denk dat hij geschrokken is van de banken. Want hij heeft natuurlijk geen geld, maar wel heel veel aandelen Tesla. Dus die brengt hij ook als onderpand in. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel het risico van een margin call. Op het moment dat aandelen Tesla dalen, dan moet die aandelen Tesla nog een keertje extra verkopen om die banken tevreden te stellen. En misschien krijgt hij geen goed genoeg goede deal.
Ja, nou, we hadden het al over een piramidespel. En misschien voert het iets te ver om te zeggen, dit is ook een piramidespel. Maar ja, je hebt dus Tesla nodig om Twitter te kunnen kopen. Ja. Die aandelen die dalen allebei. Hij heeft volgens mij nog andere bedrijven waar hij toch ook verantwoordelijkheid voor draagt. Hè? SpaceX. Mm. Is het toch ook allemaal zelfs voor een briljante gek als Elon Musk iets te riskant geworden?
Zou kunnen. Ik denk dat geld een ondergeschikte rol speelt bij meneer Musk in deze. Ik bedoel, even toevoegen dat wat jullie net zeiden. Als hij eruit stapt, moet hij 1 miljard boete betalen. Het is een van de weinige mensen op aarde die niet heel veel pijn leidt als je 1 miljard boete...
0,3% van zijn vermogen.
Precies, dus het doet hem niet heel veel pijn als dat zou gebeuren. Ik denk dat hij vooral voor ogen had dat hij een platform kon creëren waar vrij op gesproken wordt. En ik denk dat hij aan de ene kant, nu die wat dieper ingedoken is, misschien ziet dat er ook heel veel onzin op dat platform verteld wordt. En dat er heel
komt hij nu achter.
Ja, heel veel nep-accounts op dat platform bestaan.
Toch, dat is toch van een naïviteit die geen grenzen kent.
Absoluut.
Elon Musk is toch al wat langer actief op Twitter. En die weet toch ook wel dat hij niet altijd met mensen van vlees en bloed in gesprek is?
Nee, dat denk ik ook. Volgens andere kennis of onderzoeksbureaus is 10-15% van accounts nep. Het zou mij niks verbazen. Of dat zij... En er zitten nog eens heel veel mensen bij die ooit een Twitter-accountje hebben aangemaakt en er niks mee hebben gedaan. Dus de discussie is nu om de hoe heet het ook weer de klanten die betalen, hè? De daily average users en de monetized daily average users. Ik moest even spieken om die term weer te vinden. Dus hoeveel betalende klanten heb je en hoeveel mensen heb je op de achterkant van je fiets zitten. En ik denk dat er meer mensen op de achterkant van de fiets zitten en dat het daardoor een minder rendabele investering wordt.
Ja. Karel, het wordt door Marco al terecht aangehaald. Die miljard boete, die break-up fee, dat doet hem niks. Daar leidt hij geen pijn onder. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor zaken doen? Hè? Dus je zegt dat je iets wil kopen, je betaalt dan een boete en dan probeer je het over 1 maand of 2 tegen de prijs die je acceptabel acht, gewoon opnieuw?
Nou ja, Musk is de enige die dat kan maken. Ik bedoel, hij is ook diegene die plaatjes van hondjes twittert om een niet-zeggende cryptomunt aan de maan te jagen. Dus ja, ik bedoel, als Musk het als enige doet, dan weet je dat het Musk is. Het wordt pas een probleem op het moment dat andere mensen hem gaan kopiëren. En het blijft nog steeds van alle bedrijven in de S&P 500 een vreemde bijt als CEO.
Maar je kunt hem pas kopiëren met dezelfde portemonnee. En daarmee zijn we dus ook toegekomen aan het feit dat het een beperkt probleem is, macro gezien.
Het is alleen het probleem van Musk. En zolang het niet gekopieerd wordt, is het misschien... Ja, ik vind het vermakelijk.
Komt er uiteindelijk een deal, denk jij?
Ja, wij stonden hier volgens mij 1 maand geleden en toen werd dit bod gelanceerd. En toen vroeg je aan mij aan het einde van de uitzending, wat denk je wat hij ermee moet? Toen was voor het bod, was bij die 9-10% die hij had gekocht. En toen, ja, ik heb echt geen idee. En vervolgens een paar dagen later lag dat bod hier.
Ik stel jou geen vragen meer. Dus weet het niet.
Ik moet eigenlijk mijn even naïeve antwoord herhalen en ik zeg, ik heb geen idee. Het enige wat ik weet is, precies zoals Karel zegt, ik vind het fantastisch om deze kerel te volgen. Ik bedoel, als er iemand is die de wereld op een positieve manier probeert te veranderen, dan is het Musk wel.
Dank dat jullie de luisteraar hebben willen vermaken tijdens dit beleggerspanel. Marco Groot van Eat Deze Week en bekend van de website marcogroot.com. Karel Merks was er gelukkig ook, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Dank voor jullie komst. Zometeen dan hoor je alles over Oppo. Dat is een Chinees telefoonmerk dat de concurrentie met Apple, Samsung en Huawei aan wil gaan. Onder andere door de shirtsponsoring van voetbalclubs. Maar dit beleggerspanel, dat mocht er zeker zijn.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.